Thank you. Goedemorgen. We zingen vanochtend een lied wat we nog niet zo heel veel eerder gezongen hebben. Dat is nummer 491. Pak hem er even bij. 491. De melodie is op zich niet moeilijk. Dus ik speel hem gewoon nu even één keertje voor en dan lukt het vast wel tijdens de viering. 491.
Goed om hier te zijn, deze laatste zomerdienst. Toen ik vanmorgen opstond was het heel erg grauw. Ik denk van nou, het is maar goed dat de zomerdiensten zijn afgelopen. Maar gelukkig, het weer is wat opgeknapt. Fijn dat jullie er zijn. Maar zoals altijd gaan we niet beginnen zonder dat we eerst het licht van de kaars, van de paaskaars hebben aangestoken. En ondertussen heet ik Arjen Bezeme, van harte welkom. Hij is onze pianist van dienst vanmorgen. Aan het begin van deze dienst spreken wij uit dat we hier bij elkaar zijn in de naam van de levende God, die in ons gelooft, die ons draagt door de diepte heen. En bij de bron van het leven. bidden wij ons psalmgebed met woorden uit een van de wijsheidspsalmen, psalm 73, in de bewerking van Huub Oosterhuis. God is goed geweest voor mij, o ja, heeft mij gelouterd. Mijn voeten gingen verkeerd, ik was op weg naar de chaos. Ik was jaloers op ploert en schender, op hun welvaart, hun buik. Alle stervelingen moeten zwoegen, maar zij niet. Snoeren diamanten om hun nek, uitpuilende ogen, grote monden vol haattaal, bek tot in de hemel, tong die de aarde vergiftigt. Dus kruip je voor ze, kokkel je mee. Ze zeggen, die Allerhoogste, die God van jullie, weet niets. Ik beproefde mijn hart, probeerde niet te haten, dacht, ik ga met ze meedoen, waarom hun weg niet gegaan? Maar dan verloochen ik wat ik tot nu toe geleegd heb en laat mijn kinderen over aan het sluipende kwaad. Zo zwalkte ik heen en weer. Toen, plotseling, werd het licht en zag ik hun einde, hun niets, hoe ze verdampen in leegte. Gek was ik, zuur, verbitterd. Een beest was ik tegen jou aan, maar wel tegen jou aan. Mijn hand in jouw rechterhand. Je hebt een plan. Hou me vast. Ik weet niet waarheen. Ik wil geen hemel, ik wil de aarde. Ik wil dat mijn hart het houdt en dat jij mijn rots bent voor eeuwig. Ver weg van jou is het geen leven. Dicht bij je komt het wel goed. schreef het al in de nieuwsbrief en ik herhaal het hier. Om haar met de deur in huis te vallen, de Bijbelschrijvers maken het de lezer niet gemakkelijk. Heel vaak zijn de verhalen die ze vertellen fragmentarisch van aard, waardoor ze veel vragen oproepen. En in plaats van alles aan de lezer te verklaren, blijft de betekenis van deze verhalen voor een deel vaak verhuld. En daardoor open voor een eigen interpretatie. Wat de Bijbelschrijver bedoelt, is zoals gezegd vaak in nevelen gehuld. En dus wordt de lezer aan het werk gezet. Het begint al bij het allereerste vers van de Bijbel. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en doods. Duisternis lag over de oervloed en over het water zweefde Gods geest. God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En je vraagt je af, wat is dan dat licht? Het licht bij het begin van de schepping was immers geen gewoon licht. Zon, maan en sterren moesten nog geschapen worden. De rabbijnen hebben hier een uitleg voor gegeven. Het licht van die eerste dag was volgens hen het licht van de Torah. De Torah als begin van de schepping. Er valt veel over te zeggen. Maar ik laat het hierbij. En dan de geest van God. Ook daarover hebben de rabbijnen nagedacht. Volgens hun uitleg, hun interpretatie, was die geest de ziel van de Messias die over de nog niet gescheiden oerwateren zweefde, op zoek naar een rustplaats die zij nog niet vond. Ze is nog steeds op zoek naar een toekomstige generatie die haar een plek zal geven om voorgoed neer te strijken. Ook dat is een heel diepzinnige gedachte die een nadere uitwerking verdient. En toch ga ik een andere kant op. Het vers, dat eerste vers uit Genesis 1, deed me denken aan een gedeelte uit het Spreukenboek, waar vrouwenwijsheid aan het woord komt. We lezen het in de vertaling van Gerard Zuste. Heel poëtisch. De levende verwekte mij als begin, voordat hij op weg ging. Als eerste van alles wat hij van oudsher bewerkstelligd heeft. In den beginne ben ik gevormd. In de vroegste tijden, nog voordat de aarde was. Toen de oervloed nog niet was, kwam ik tot leven. Toen er nog geen bronnen waren, zwanger van water. Voordat de bergen op hun plaats werden gezet. Eerder dan de heuvels kwam ik tot leven. Toen hij de aarde en de velden nog niet gemaakt had en de elementen van de wereldbol. Toen hij de hemel op zijn plaats zette, was ik erbij. Toen hij de horizon spande boven de waterkolken, toen hij de lucht zijn plaats gaf daarboven, toen hij de bronnen van zijn waterkolken gaf, kracht gaf, toen hij de zee begrensde, totdat het water niet verder ging dan hij beval. Toen hij de aarde grondvestte, was ik bij hem als zijn lieveling. Ik was zijn bron van vreugde. Dag in, dag uit, altijd maar spelend voor hem. Spelend op de ronding van zijn aarde. En voor mij waren de mensen het bron van vreugde. En nu, zonen en dochters, voeg ik toe, luister naar mij. Gelukkig zij die mijn wegen koesteren. Luister naar de vermaningen en word wijs. Ga het nooit uit de weg. Gelukkig de mens die naar mij luistert, die dag in dag uit waakt bij mijn deur, de wacht houdt bij mijn toegangsdeuren. Want wie mij vindt, vindt het leven. Hem valt ten deel de goedheid van de levende. Maar wie tegen mij in de fout gaat, doet zijn ziel geweld aan. Wie niets van mij moet hebben, houdt van de dood. Wijsheid is in het Spreukenboek een vrouw. Het boek Spreuken mag dan op naam staan van koning Salomo, beroemd om zijn wijsheid tot op vandaag. En toch komt de wijsheid aan het woord als een vrouw. Laten we eens kijken naar de levensles in het Spreukenboek. In dit gedeelte verwijst de schrijver op een speelse manier naar het scheppingsverhaal en hij voegt daar iets aan toe. God heeft de aarde met wijsheid geschapen, zegt de schrijver. Dat neemt hij letterlijk. Dus moet God de wijsheid, een vrouwelijke personificatie, eerder hebben geschapen dan de aarde zelf. Zoals God in Genesis een vrouw maakt uit het lichaam van een man, schept hij hier uit zichzelf, iets anders is er immers niet, vrouwenwijsheid. Zo staan er niet alleen een man en een vrouw aan het begin van de mensheid, Adam en Eva, maar staat ook het mannelijke en het vrouwelijke van God aan het begin van het bestaan. Over God de schepper wordt in de hij-vorm geschreven. De wijsheid is vrouwelijk. Dat is grammaticaal nu eenmaal zo, maar ook invoelbaar. De vrouw als stille kracht. De liefdevolle en wijze oermoeder. Vrouwenwijsheid. Spreuken tekent wijsheid niet alleen als vrouw. Het reflecteert over wijsheid als de vrouwelijke kant, het vrouwelijke aspect van God. Toen God de mens schiep, deed hij dat naar zijn beeld en gelijkenis, zo vertelt Genesis. Mannelijk en vrouwelijk schiep God hen. En daarmee is dus meteen ook een beeld van God gegeven. Er moet dus ook wel vrouwelijk en mannelijk zijn. Wijsheid is dus een vrouw. Dwaasheid trouwens ook. Iemand heeft ooit voor ons uitgerekend dat vrouwenwijsheid in het boek Spreuken altijd meer spreektijd krijgt dan vrouwendwaasheid. En daarmee staat Spreuken in de oerbijbelse traditie die er steeds heilig in gelooft dat het goede altijd sterker zal blijken te zijn dan het kwade. Maar dit gezegd zijnde, wat is wijsheid? Ik moet jullie zeggen, ik herken die vraag vooral als een verzuchting. Dan weet ik het even niet. Dan sta ik voor een keuze en kan eigenlijk alle kanten op. Alles heeft zo zijn voor en zijn tegen. Of alleen maar misschien zijn tegen. Wat moet ik doen? Ga ik mezelf proberen eruit te redden? Of toch maar recht door zee? Die vraag overvalt me als zich iets aandient wat ongetwijfeld goed en noodzakelijk is, waar ik niet weet of ik dat wel wil of aan kan. Velen van ons zullen buikpijn hebben als ze zien hoe wordt omgegaan met vluchtelingen voor oorlog en geweld. Maar wat doe ik ermee? met die buikpijn. Laat ik het uiteindelijk voor wat het is? Maar ook, ben ik me er wel van bewust dat ik rijk ben? Luister ik wel als er een beroep op me wordt gedaan? En dan gaat het dus niet om kennis. Ik hoef niet in boeken of op Wikipedia te kijken om te weten wat me te doen staat. Het gaat om de blik naar binnen. Die moet ik oefenen. Daar afwegen en aanvoelen wat wijsheid is. Wat goed is om te doen en wat voor mij ook te doen is. Wat wijsheid is, overweeg ik in mijn hart. Dat is niet alleen een plek waar het leven klopt, waar die liefde huist, maar ook waar wijsheid schuilt. De wijsheid die mij door het dagelijks leven probeert te loodsen. Even verder in het spreukenboek staat dat vrouwen wijsheid voor iedereen te zien is. Want ze staat op kruispunten, op hoogte en bij de poorten en ze is voor iedereen te horen. Want haar stem klinkt, ze roept, ja ze schreeuwt het uit. Dus, zo meent het boek Spreuken, je hebt alle kansen in je leven om wijsheid tot je te nemen. Maar je kunt er ook voor kiezen om dom, dwaas en dus slecht te zijn. De boodschap van vrouwenwijsheid lijkt heel simpel. Het is één lange reflectie op hoe een mens wijs kan leven, wat je het beste kunt doen of zeker moet laten. Geen godsdienstles, maar levensles. Geen aansporing om veel te bidden en een vroom leven te leiden, maar heel praktisch over het leven van elke dag na te denken. Ieder van ons moet zich iedere keer weer zien te verhouden met wat hem of haar overkomt. Wat we zien, wat we horen, in het groot en in het klein. Als wijsheid mij iets duidelijk maakt, dan is het dat er geen vaste regels zijn, geen vast patroon. Het leven vraagt steeds opnieuw een afweging te maken en het is aan ons om dat met gezond verstand te doen. Geen godsdienstles dus, maar levensles. Maar er is meer. Als een rode draad loopt er zoiets als een refrein door het boek Spreuken. Dat luidt: ontzag voor God is het begin van alle wijsheid. Ontzag voor God. In vroegere tijden, en hier en daar nog wel, heet dat de vreze des Heren. Maar de God van de Schrift is niet vreeswekkend, maar eerder ontzagwekkend. Tastend en speurend rond dat woordje God moet ik me steeds weer voor de geest halen dat God weliswaar soms ver weg kan zijn, maar dat er ook ogenblikken zijn dat ik nabijheid voel. Een plek in de stilte, even op adem komen, woorden, liedjes die even met me meegaan, om van daaruit te doen wat moet gedaan. Een naam die me uitdaagt, om voorbij mijn eigen horizon te kijken en die me leert om dankbaar te zijn voor wat me zomaar ten deel valt. Het leven met alles erop en eraan. Een geschenk. Zo vanzelfsprekend dat ik er meestal niet bij stilsta. En dan is het zo nu en dan toch nodig om Psalm 8 in de hand te nemen. En me weer voor de geest te halen dat ik een mens ben die zijn ogen uitkijkt bij het aanschouwen van deze aarde en van alles wat er om hem heen is. En dat aan mijn zorgen is toevertrouwd. Dat roept ontzag op. Je hebt me bijna een God gemaakt, zingt Psalm 8. Dat heb ik niet zelf gedaan. Er is heel veel maakbaar, maar misschien nog wel meer niet. Dat besef noemt het boek Spreuken het begin van alle wijsheid. Als je niet alleen je mogelijkheden en je sterke kanten voor ogen hebt, maar ook wat je niet in de hand hebt. Doe het goede. Gebruik je gezond verstand. Luister naar de stem van je hart. En je zult leven. Dat is de les en de belofte van het boek Spreuken. Weet dat het goede wordt beloond en dat het kwade ooit zichzelf straft. Je kunt je afvragen, is dat eigenlijk wel wijsheid? Is het waar? Zie ik het in de wereld en om me heen gebeuren, dat het kwaad wordt gestraft? Dat de mensen die kwaad doen, gebukt gaan. En dat zij die het goede doen, helemaal gelukkig zijn. Het lijkt zo ontzettend vaak anders. Ik worstel daarmee. En ik denk dat menigeen daarmee worstelt. De Bijbel zelf ook. Luister naar Psalm 73. We horen het nog een keer. God is goed geweest voor mij. O ja, hij heeft mij gelouterd. Mijn voeten gingen verkeerd. Ik was op weg naar de chaos. Ik was jaloers op ploert en schender, op hun welvaart, hun buiken. Alle stervelingen moeten zwoegen, maar zij niet. Snoeren diamanten om hun nek. Uitpuilende ogen, grote woorden vol haattaal. Bek tot in de hemel, tong die de aarde vergiftigt. En dus maar al te vaak kruip je voor ze. Konkooi je mee. Ze zeggen, die Allerhoogste, die God van jullie, weet niets. Ik beproefde mijn hart. Probeerde niet te haten. Dacht, ik ga met ze meedoen. Waarom hun weg niet gegaan? Maar dan verloochen ik wat ik tot nu toe geleefd heb. En laat mijn kinderen over aan het sluipende kwaad. Zo zwalkte ik heen en weer. Maar toen, plotseling werd het licht. En zag ik hun einde, hun niets, hoe ze verlangen, hoe ze verdampen in leegte. Gek was ik, zuur, verbitterd, een beest was ik tegen jou aan, maar wel tegen jou aan. Mijn hand in jouw rechterhand. Je hebt een plan, hou me vast. Ik weet niet waarheen. Ik wil geen hemel, ik wil de aarde. Ik wil dat mijn hart het houdt en dat jij mijn rots bent voor eeuwig. Ver weg van jou is het geleven. Dicht bij je komt het goed. Dus doe het goede. Luister naar je stem. Van het hart. Leer luisteren naar wat er van je gevraagd wordt. Want daar woont wijsheid, in de stem van je hart. Wijsheid als een weg om te gaan. En dat is een lange, levenslange weg. Daar zijn de verhalen heel duidelijk in. Maar dat moet toch wel de weg zijn die vrede geeft. In mijzelf, om mij heen en liefst samen met anderen. Met zo'n huis vol mensen. Want wie van mij houdt, zegt vrouwenwijsheid, geef ik wat blijvend is. Het leven. zullen wij bidden. En zingen, kom, adem ons open. Wij noemen God, woord van lang geleden, stem die nog altijd ons geweten wekt. Hoor ons rusteloze hart, de zorgen, de angsten die we met ons meedragen. Ook in een land waar vrouwen en meisjes 's nachts niet meer veilig zijn. Te vaak gebeurt het vreselijke. We bidden voor wie leven in oorlogsgevaar. In Gaza, Oekraïne, Soedan. Verwoestende drones, honger. Hoe lang nog moet het wapengekletter klinken? Het recht van de sterkste regeren. We weten niet hoe, maar geef vrede. Open onze ogen voor uw koninkrijk dat er al is. Voor mensen die opkomen voor elkaar, vluchtelingen opvangen en bijdragen aan hun bevrijding. Waar huizen geopend worden voor wie geen dak heeft. En wij bidden voor hen die moeder aarde zullen behoeden voor vernietiging. Draag hen en draag hun stem, hun schreeuw om onrecht, om vrede, om gehoord te worden. En dat wie slapen wakker geschud worden. En we leggen aan u voor wat in ons voorbedenboek geschreven staat. En we bidden u voor Pia ten Hove. Zij is een diaconaal werker hier in deze stad, in de wijkplaats in Lombok. En zij is ernstig ziek, zonder uitkomst op genezing. Sterk haar, wees bij haar en bij wie haar lief zijn. En wij bidden u voor Basman, die angstig afwacht. Mag ik hier blijven? Of moet ik weg? Wees ook bij haar, dat ze hier in deze gemeenschap zich gesteund mag voelen. Wij bidden u dat wij de fantasie en scherpzinnigheid vinden om ook de kleinste kansen te benutten om vrede te stichten, recht te doen. Dat we de moed niet verliezen. Dat we de stem die ons roept, hoort. En niet wantrouwen als een illusie. Dat wij niet ziende toch zien dat wij vertwijfeld toch voortgaan. Kom, adem ons open. En wij bidden het gebed dat Jezus ons heeft voorgeleefd. Onze Vader.
De mededelingen en de collecte. Om te beginnen de prachtige zomerbloemen die hier vooraan in de kerk staan. Die zijn vandaag bestemd voor Tini Boutersen aan de Costa Rica Dreef. Met een hartelijke groet willen wij de bloemen aan haar geven. Ze is namelijk herstellende van een knieoperatie die ze enige tijd geleden heeft ondergaan. Wie zou de bloemen bij haar willen brengen? Dank je. Ja, ik heb er al twee. Achter elkaar. Gaat vast lukken met z'n tweeën. Dan de collecten. Ja, dat is wel bijzonder. De eerste collecte die is bestemd voor de wijkplaats. En zoals je net in het gebed hoorde, is Pia ten Hoven uit de wijkplaats heel ernstig ziek. En dan staat net vandaag op het collecterooster, wat al lang geleden gemaakt is, een collecte voor de wijkplaats. Een laagdrempelige, gastvrije ontmoetingsplek in de wijk Lombok, waar mensen van verschillende komaf naast elkaar leven. De plek is een uiting van het kerk- en buurtwerk in Utrecht-West. Dat wordt dus niet alleen door de beroepskrachten en vrijwilligers geboden, maar bieden de bewoners, de bezoekers ook aan elkaar. En dat is zeg maar een concept wat wij hier bij Johannes in de Wijk ook kennen. Over Johannes in de Wijk gesproken. De tweede collecte die is bestemd voor de pioniersplekken. Pioniersplekken in Utrecht. En we kennen in Utrecht meerdere pioniersplekken. Even kijken. De haven op Adem en het Verhalenhuis. Dat zijn de officiële pioniersplekken die we hier in Utrecht kennen. Maar op veel meer verschillende manieren worden er vormen van kerk zijn in Utrecht mee geëxperimenteerd. En ook geprobeerd om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Het offerblok vandaag bestemd voor de Toevlucht. En dat is de organisatie die mensen helpt in het kader van de regering die alle hulp aan dak- en thuislozen heeft teruggeschroefd en zelfs heeft verboden, wordt er toch nog door de Stichting Toevlucht hulp geboden. En wij kunnen dat met onze financiën verder ondersteunen.
Goedemorgen. Zo aan het eind van de zomer kijken we vooruit naar het nieuwe werkseizoen ook van Johannes in de Wijk. Dat gaat dan weer volop beginnen. In de nieuwsbrief Plus die binnenkort uitkomt zien jullie kunnen jullie een heel uitgebreid overzicht daarvan zien. Er zijn twee activiteiten die ik nu alvast even onder jullie aandacht wil brengen. Of eigenlijk drie misschien. De eerste is natuurlijk onze welbekende Burendag. Dus over 4 weken al op zaterdag. Allerlei activiteiten zoals gebruikelijk hier in de kerk. Wie er niet weg is met het gemeenteweekend, is natuurlijk meer dan van harte welkom om langs te komen, mee te doen. En ook wie er wel weg is met het gemeenteweekend, mag best van tevoren wat inleveren om bij de koffie hier uit te delen. Dus nou, dat hoor ik allemaal graag. Als er mensen zijn die willen helpen, ook van harte welkom. De week daarna hebben we een hele mooie, bijzondere voorstelling van het Stutstheater hier in de kerk op vrijdagavond. Het is de nieuwe voorstelling Met Zonder Zorgen. Die gaat over jonge mantelzorgers. En in aanloop daar naartoe hebben ze van Stut ook een kunstproject, dat heet Who Cares. Dat is een, ik vind het moeilijk om het helemaal precies te omschrijven, maar dat is een maquette van een flat, waar samen een theatermaker samen met mensen die dat interessant vinden of die daarover mee willen denken, eigenlijk een soort interactieve samenleving, de zorg voor elkaar gaat vormgeven, over gaat nadenken. Op de website van Stut kun je er meer over lezen, stut.nl. Maar waarom ik dit vertel, is dat die interactieve activiteit hier in de kerk komt de weken voor die voorstelling. De twee zondagen voorafgaand aan de Burendag, dus dan hebben we het over 14 en 21 september. En op de Burendag zelf is er gelegenheid ook voor jullie allemaal om, als je dat leuk vindt, om dan mee te doen. Dat is een half uurtje, dat wijst zich dan wel. Samen met die theatermaker, die maquette komt in de ontmoetingsruimte te staan. Nou, kijk er even naar. Misschien vind je het leuk om een keer aan te haken. Misschien vind je het zo leuk dat je alle drie de keren aan wilt haken. Ik ben vast heel erg benieuwd wat het gaat worden. Maar het is een heel relevant thema. Want die jonge mantelzorgers, hè. Ik schrok ervan, maar het blijkt zo te zijn dat 1 op de 4 jongeren mantelzorger is op een of andere manier. Ik vond dat echt schokkende cijfers. En dat betekent ook dat wij allemaal, denk ik, dat ook 1 op de 4 van ons dat in de loop van ons leven is geweest. Hè? Dus zo kun je het ook bekijken. Dus wie weet kun je de ervaringen die je zelf daarin hebt opgedaan of die je gezien hebt bij mensen om je heen ook nog hierin meenemen. Nou, ik ben in ieder geval heel benieuwd.
Zullen we ons slotlied zingen?